Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5 uur willen we met de middagdienst beginnen. Dan volgt hier nu de liturgie. Onze voorganger vanmiddag is dominee Vogel en de organist is Wilco van der Velde. Verder wordt medewerking verleend door de Zuidhoven Praiseband. Na welkom en mededelingen zingen we met de Praiseband. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, opwekking 462. Daarna opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dan volgt persoonlijk gebed en votum en groet. Dan willen we samen met de praiseband zingen U die mij geschapen heeft, en dat is opwekking 355. Dus opwekking 355. Dan volgt gebed en daarna volgt de schriftlezing en die is uit Jacobus 1, vers 12 tot 27. Jacobus 1, vers 12 tot 27. En het wordt gelezen door Lennart Nieuwkoop. Na de schriftlezing zingen we Psalm 86, vers 4 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Uit de Nieuwe Berijming, Psalm 86, vers 4 en 7. Dan zullen de kinderen naar de zondagsschool gaan en volgen de collecten. Daarna is er weer samen zang met de praiseband. uit opwekking 601. En dat is deel door ons uw liefde uit. Opwekking 601. Deel door ons uw liefde uit. Dan is de verkondiging onder het thema voor of tegen. Na de verkondiging zingen we uit gezang 293. Vers 1 tot 4. Gezang 293, vers 1 tot 4. Dat is het gezang wat de toekomst brengen mogen. Daarna vinden dankgebed en voorbeden plaats. En doen we gezamenlijk het Onze Vader. Vervolgens zingen we samen met de praiseband opwekking 720. Opwekking 720 met de praiseband. En dat lied luidt in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. Dan belijden we ons geloof en hij die wendt zal dat voor ons uitspreken. Daarna zingen we met de praiseband opwekking 404. We gaan op weg met brandend hart, opwekking 404. En tot slot volgt de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Kunt u mij horen of niet? Ja. Er is net een melding binnengekomen dat er van een auto nog lichten aanstaan. Dat is een witte Toyota met het kenteken 1 Simon Ferdinand Theo 23. Als iemand zich geroepen voelt, zet ze even uit. Goedemiddag gemeente. Een bijzonder welkom aan de jongeren en de gasten in deze dienst. Deze dienst is voorbereid met name door de jongeren. Voor en tegen. Het thema wat er staat, Simon en Levi, dat gaat vanavond niet toegepast worden, maar u hoort vanzelf de boodschap voorbij komen. U ziet hier heel groot staan, en jullie zien hier heel groot staan, mobiel kan je gebruiken voor aantekeningen. Zet hem vooral dan ook even op vliegtuigmodus, zodat je geen andere berichtjes binnenkrijgt. En voel je ook vrij om de achterkant van de liturgie te gebruiken met een pen. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van opwekking 462. Vergeten ben ik te melden dat dominee Vogel onze eigen voorganger voorgaat. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor God en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U die mij geschapen hebt. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn vanmiddag weer in de kerk gekomen. En we gaan met elkaar nadenken over voor of tegen. En we kunnen daarmee alle kanten op, maar we vragen of we uw kant op mogen gaan. Of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest, zodat we mogen merken dat u iets tegen ons te zeggen hebt. En dat u voor ons bent. En dat we alleen maar dat spoor kunnen volgen. Geef dat het uiteindelijk geen vraag meer voor ons zal zijn of we voor u of tegen u zullen zijn. Dat dat geen vraag meer is. Dat het hooguit nog de vraag is hoe dat moet en hoe dat kan. Maar geef dat het voor ons allemaal, of we nu vaak in de kerk komen of minder vaak. Of we nu een vast geloof hebben of een los vast geloof. Of we nou helemaal geen geloof hebben. Maar dat het voor ons duidelijk is. Dat er maar één spoor is dat we kunnen volgen.
het spoor van de Heer Jezus. Wees u zo bij ons. Zegent u ons als we erover nadenken, als we uw woord openen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Zegent u ons bij ons zingen, bij ons maken van muziek, in alle dingen van deze dienst. Denkt u aan de hen die thuis meeluisteren. We zijn hier bij elkaar in een kerk, in een wereld waarin er, zeker hier in het Westen, waarin er niet zoveel mensen naar de kerk gaan. En niet zoveel mensen meer van u weten. En helemaal niet zoveel mensen meer in u geloven. We bidden van u, wijst u ons de weg, maar geef dat we op de een of andere manier ook andere mensen mee kunnen nemen. Heren, hoort u naar ons gebed, ook als we bidden voor onze vrienden, onze bekenden die u niet kennen. We gunnen het zo dat zij ook u leren kennen, ook achter u aangaan. Helpt u ons om dat op de een of andere manier te delen. We doen dat altijd, hoe oud we ook zijn, wat stuntelig. We bidden van u. Helpt u ons daarbij. En als u uw woorden spreekt, dan komt het goed. En geeft het dan, helpt u ons er alsjeblieft bij om ook hen met het evangelie te bereiken. Hoe we dat dan ook moeten doen. Wees u zo met ons en geeft u ons een goede dienst. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en Lennart zal dat met ons doen. Jacobus 1, vers 12 tot 27 in de Bijbel in gewone taal.
Als je het moeilijk hebt, als je gelooft, als je geloof getest wordt, hou dan vol. Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij beloofd heeft aan de mensen die van Hem houden. Stel dat je verleid wordt om iets verkeerds te doen, zeg dan nooit, God probeert mij te laten zondigen. Want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen. En God kan zelf ook nooit verleid worden om iets verkeerds te doen. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Want daar luister je graag naar. Maar die verlangens zorgen ervoor dat je zondigt. En zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Vrienden, onthoud dit goed. Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet. Het licht van de zon en van de maan verandert voortdurend, maar God die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde. Het was Gods besluit dat wij de waarheid over hem zouden horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken, want hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint. Vrienden, bedenk dit goed. Je moet altijd bereid zijn om naar een ander te luisteren. Maar denk eerst goed na voordat je iets terugzegt en word vooral niet meteen kwaad. Want als je kwaad bent, ga je dingen doen die God niet goed vindt. Nee, blijf altijd vriendelijk. Doe alles weg wat slecht is. Doe geen verkeerde dingen. Maar doe wat God van je vraagt. Jullie kennen Gods boodschap en jullie weten dat je daardoor gered kunt worden. Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat Hij van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt en daarna meteen vergeet hoe hij eruit ziet. Je moet je altijd laten leiden door Gods wet, want die wet is volmaakt en geeft je vrijheid. Je moet niet alleen maar naar Gods wet luisteren en Gods woorden meteen weer vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je gelukkig zijn. Stel dat iemand denkt dat hij God dient, maar hij kan zich niet beheersen, hij zegt lelijke dingen, dan houdt hij zichzelf voor de gek. Want dan dient hij God helemaal niet. Dit is de ware en zuivere manier om God onze Vader te dienen. Help weduwen en kinderen zonder vader in hun moeilijkheden. Doe wat God wil en leef niet zoals de mensen die God niet kennen.
Dankjewel. Zalig is hij die hoort en hij die voorleest het woord van onze God, staat er. Amen. We gaan straks naar een paar dingen van dit gedeelte luisteren. En eigenlijk is het al, ja, de preek zelf, als je dit zo in een hele heldere taal hoort. Die keer denk je van, dat had wel zo moeten vertaald moeten worden of zo vertaald moeten worden. Maar als je dat zo hoort, denk je van, heel helder wat God van ons vraagt. Het gaat straks over voor en tegen. over verleidingen, verzoekingen, beproevingen. Nou, wat is dat nou het verschil tussen? Is dat nou de schuld van de duivel of van jezelf? En hoe kan ik nou me daartegen wapenen? En dat soort vragen komen aan de orde. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En dat is heel goed dat we dat zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. En dat is Psalm 86, vers 4 en 7. Daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool worden gecollecteerd. En zingen we hier in de kerk lied 601. Deel door ons uw liefde uit. Het zou gaan over twee discipelen, over Simon de Zeeloot en Levi de Tollenaar. Twee heel verschillende discipelen die allebei iets hadden of tegen het Romeinse Rijk iets hadden. Simon de Zeeloot, dat was iemand die met alles wat hij had vocht tegen de Romeinen. En waarschijnlijk ook dat hij daarvoor de wapens niet schuwde, om het zo te zeggen. Maar hij werd een volgeling van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei, volg mij, en hij volgde hem. Levi de Tollenaar was heel iemand anders. Levi was iemand die dacht van, ja, je moet nou eenmaal leven in deze samenleving. Laat ik maar gebruik maken van de mogelijkheden. En hij zag veel mogelijkheden. En hij dacht van, laat ik een tolhuis gaan beginnen en de zaak gaan pachten. Dus hij hulde met de vijand, voor of tegen. Nou, daar zijn de jongelui mee aan het werk gegaan, maar toen kwamen ze twee andere discipelen tegen. En daar hebben ze een filmpje over. Twee andere discipelen die op zoek zijn naar goed en kwaad. En daar wilden we het vanmiddag vooral over hebben. Wat is nou goed en wat is kwaad? Wat is een verleiding? Wat is een beproeving? Wat is, nou, hoe ga je daar nou mee om? En daar hebben jullie een aantal vragen voor opgesteld. En daar gaan we het gewoon met elkaar over hebben straks. Maar goed en kwaad. Ik wil het eerst nog over iets anders hebben. Dat hebben we niet gelezen. Dat hebben we van de week gelezen. Ik heb het op de catechisatie over gehad. Over die jongen die van de week begraven werd. Heb ik gelezen ook over die boom van kennis van goed en kwaad. Die jongen die overleden is. Dat was een jongen die moeite had met mensen. Om het zo te zeggen. Moeite had met mensen. Omdat hij niet precies wist wat hij aan mensen had. Hij was een groot liefhebber van dieren. En hij hield erg veel van bomen. En daarom zat hij ook altijd in de bomen. Toen hij als klein jongetje al daarmee bezig was. Maar ook heeft hij daar zijn werk van gemaakt. Maar hij kon niet met mensen. Want wat is nou goed en wat is kwaad? Van de week heb ik Genesis 2 gelezen. Over de schepping van de wereld. Over de schepping van de bomen in het paradijs. Over de schepping van de dieren. En dat het goed was. En zie je, het was goed. En de mens, hij noemde de dieren bij hun naam. Hij noemde de bomen bij hun naam. En het was goed. En er was geen reden om paniek te hebben. En er was geen reden om te zeggen, nu wil ik niet meer leven. En totdat er iemand, en dat was Eva, uiteindelijk at van die boom. Ook weer die boom, hè. De boom van kennis van goed en kwaad. Wat is dat nou? Nou, Eva, die dacht van, ik zal als God worden. Dat is het. Nou, ze ging wel iets inzien van wat kwaad was, maar het goede raakte ze helemaal kwijt. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal hebben en waar we allemaal tegenaan lopen. Dat we niet meer weten hoe we daarmee om moeten gaan, met goed en met kwaad. Want mensen zeggen soms het goede en doen soms het kwade. Mensen zeggen soms het kwade en doen soms het goede. Mensen zeggen van, dat is goed en er is heel veel goeds bij, maar er zit ook altijd een angel van kwaad in. En er gebeuren heel veel kwade dingen in de wereld, maar soms zitten in die kwade dingen ook nog wel weer goede dingen. Het loopt helemaal door elkaar. En je wordt er soms geen wijs meer uit. Nou, Richard, zo heette die jongen, die kon daar echt niet mee overweg. En hij koos dan ook vaak het slechte. Hij dacht dat mensen soms zeiden van dit is het goede en hij ging daaraan mee, maar het was het slechte. En uiteindelijk zag hij geen doel meer om voor te leven. Dat gaat natuurlijk heel ver, maar we kunnen elkaar wel helpen in, ja, wat is nou goed en wat is nou kwaad? Wat is nou de weg van God en wat is nou niet de weg van God? Nou, daarvoor hebben we Jacobus 2 gelezen. En jullie hebben een aantal vragen, de voorbereidingscommissie heeft een aantal vragen opgesteld. En daar gaan we het met elkaar over hebben. En als het goed is, dat is altijd weer bijzonder met die techniek. Het is niet helemaal goed, maar nu gaat het wel goed. Kijk. Daar gaan we het over hebben. De eerste vraag was, en dat komt heel nadrukkelijk naar voren vanuit dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Jacobus 1. Ja, wat is dat nou precies, goed en kwaad? En wat is nou het verschil tussen verleiding, een verzoeking en een beproeving? En als u of jij hebt meegelezen uit een andere Bijbelvertaling, dan staat er iets anders dan wat we lazen in Jacobus. Jacobus schrijft in deze vertaling, de Bijbel in gewone taal, over een test. Nou, er staat in de andere Bijbel staat er beproeving of verzoeking soms. En in het Grieks, waaruit het vertaald is, staat er een woord wat allebei de dingen kan betekenen. En dan vraag je je af, waar gaat het nou eigenlijk over? En wat is nou precies een verleiding? En wat is nou een verzoeking? En wat is nou een beproeving? Nou, een verleiding, ja, dat kun je natuurlijk zo zeggen. Dat weten we wel, van iemand verleidt een ander. En dan denk je, meestal is dat niet tot iets goeds. He, maar het gaat dan zeggen dat je kunt zeggen van, nou, je wordt tot iets kwaads overgehaald. Je wordt verleid om kwade dingen te doen. Nou, dat hoeft niet altijd kwaad te zijn, maar dat is wel het beeld. He. Verleid worden, dat betekent overgehaald worden tot het kwaad. Maar wat is nou precies een verleiding? Ja, dat is voor iedereen heel verschillend. Voor iedereen heel verschillend. Als ik nou aan iemand vraag, wat is nou een verleiding voor jou? Dan zou je kunnen zeggen, van een verleiding voor mij is bijvoorbeeld, nou, daar heb ik een tijdje geleden over gehad, dat ik graag een grote auto wil hebben. Dat zou kunnen zijn. Dat je zegt, en als iemand mij zoveel krijgt, daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Terwijl iemand anders, die bewust geen auto heeft, denkt van, nou, daar heb ik totaal geen last van. Dat is voor mij geen verleiding. Ander zegt van, nou, als ik plaatjes zie van schaars geklede jonge dames, nou, dat is voor mij een verleiding. Een ander zegt, nou, daar heb ik nou totaal geen last van. En, nou, de ene zegt van, nou, wat mij altijd verleidt is dat, ja, als er wat geld te verdienen is, dan ben ik erbij. En als ik de belastingdienst daarvoor kan tillen, dan zal ik dat niet nalaten. Terwijl een ander zegt van, nou, dat speelt voor mij. Geld speelt helemaal geen rol. Dus waarom zou ik gewoon niet mijn belasting betalen? En waarom? Dat maakt me helemaal niet uit. Nou, er zijn drie dingen die ik zo noem. En er zijn er honderden te noemen. Waarvan je zegt van, een verleiding is altijd iets voor jou persoonlijk een verleiding. Dus wat is nou precies een verleiding? Nou, dat waardoor jij tot andere gedachten komt die niet van God zijn. Dat is een verleiding. Tot andere gedachten en daar uitvolgend andere daden wellicht. Dus dat is een verleiding. En ja, waar de ene door verleid wordt, heeft de ander totaal geen last van. En waar een ander door verleid wordt, heeft... Even kijken, dat gaat niet helemaal. Het stopt automatisch, vrees ik. Heeft een ander dus helemaal geen last van. Dus altijd weer zoeken van, wat is dat nou? Iets brengt mij van het verkeerde pad. Maar verleiding, verzoeking en beproeving. Verzoeking en beproeving. En je zou kunnen zeggen, verzoeking is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als verleiding. Je wordt verzocht om een kant op te gaan die niet de goede kant is. Je wordt verzocht om een kant op te gaan die niet de kant van God is. Maar ja, dat kan ook wel, zeg je, van een soort beproeving zijn van God. En wat is nou precies het verschil? Want God kan ons ook, en dat zegt Jacobus, kan ons ook testen. Of we wel vaststaan in het geloof, of wel de goede weg willen gaan. Zo werd Abraham wel 25 jaar getest of hij echt wel een vertrouwen op God had. En dan zie je bij Abraham dat iets voor hem betekent. Hè? Dat heel wat voor hem betekent. Hij moest 25 jaar wachten. En ja, dan gaat hij denken van moet het Hagar niet worden. Dan gaat hij escape zoeken. Dan gaat hij dingen opzoeken zodat hij eigenlijk niet slaagt voor die test. Maar als je er terug gaat kijken, dan zie je in de Bijbel, dat is gewoon hetzelfde woord. Soms is het een verzoeking, soms is het een beproeving. En hoe kom je daar nou achter? Wat goed is. Wat God doet en wat de duivel doet. Want we lezen in dit gedeelte van dat niemand moet denken dat je iets van door God tot het kwaad verleid wordt. We worden niet door God tot het kwaad verleid, want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is zijn bedoeling. Zeg dan nooit, God probeert mij te laten zondigen, want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen. Maar God stelt ons wel op de proef. En zo is ons leven. Ik denk dat je dat vaak zo moet zeggen. Ons leven zit zo in elkaar. Dat je op allerlei momenten verzocht, verleid of door God beproefd wordt. En soms is dat ook vaak, en dat is vaak, hetzelfde moment. Je moet je voorstellen, je lezen kun je vergelijken met een soort koordans. Ik denk aan een circus, ja, die houden bijna op, heb ik begrepen. Maar een koordanser in een circus, die loopt hoog van de ene paal naar de andere paal, over een koord. Soms met een evenwichtsbalk in de hand. En wat gebeurt er dan? Er staan er twee mensen beneden. De ene is de directeur van het circus. En wat wil die? Nou, die wil dat die koordanser natuurlijk veilig aan de andere kant komt. Dat begrijpen we. Die wil niet dat die koordanser naar beneden valt. Maar hij beproeft het. Probeer het maar. Loop maar. En hij hoopt van harte dat hij blijft lopen. Maar er is er nog één. En dat is de concurrent van die koordanser. Die eigenlijk vindt dat hij het zelf veel beter kan. En eigenlijk vindt dat hij de directeur van het circus zou moeten zijn. Nou, je voelt wel aan, dat is de duivel. En die hoopt, want die ziet je over hetzelfde koord lopen, dat je natuurlijk naar beneden valt. En zo is het vaak in het leven. Als je zegt van verschil tussen verleidingen, verzoekingen en beproevingen, dat is, wiens hart klopt er nou achter? Wat God wil, wat God altijd wil, is dat je blijft staan. Wat God altijd wil, is dat je in zijn voetsporen door blijft gaan. Wat God altijd wil, is dat je bij hem blijft. Wat God altijd wil, is dat je het leven hebt. Wat God nooit wil, is dat je in zonde valt. En vervolgens het spoor van de zonde zal gaan. Dus daar zit eigenlijk het punt, hè? Over wie hebben we het eigenlijk? Wie beproeft? Je kunt zeggen, God verzoekt ons niet tot het kwaad. God verleidt ons niet tot het kwaad. Maar er gebeurt genoeg in het leven, waardoor God ons wel beproeft. Durft hij het aan op mijn woord? Durft hij het aan om met mij verder te gaan? Durft hij het aan om zomaar het spoor van mij te volgen? Dat is het eerste. Nou. Leuk. En als je dan in zonde valt, Wie schuld is dat dan? Is dat de schuld van de duivel? Of de schuld van jezelf? Nou ja, en eigenlijk moet ik wel zeggen van, het ging over duiveltjes en engeltjes, hè. Dat is eigenlijk veel te makkelijk natuurlijk. Ja, het is, eentje zit er hier, eentje zit er daar, en je moet naar deze luisteren of naar deze luisteren. En dat zou makkelijk zijn, want dan kun je eens een keer van je afschudden en dan heb je je eigen beslissing te nemen. Maar zo gaat het niet. Het heeft veel meer met jezelf te maken. En als je goed opgelet hebt, heb je in dat gedeelte van Jacobus het eigenlijk niet horen, de naam van de boze niet gehoord, niet de naam van de duivel gehoord. En Jacobus zegt niet van de verleidingen en de verzoekingen en de beproevingen komen van de duivel. En God wil alleen dat je laat staan en de rest komt van de duivel, dat staat er niet. Dat komt uit jezelf voort. Zeg dan nooit, God probeert mij te laten zonder. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Nou, ik denk dat het heel helder is. Heel makkelijk om altijd te zeggen van, de duivel heeft het allemaal gedaan. De duivel doet dit, de duivel doet dat. En zeggen, als je wat goeds doet, dan vergeet je dat engeltje bij wijze van spreken. Zeg, dit doe ik, dat doe ik en de duivel doet dat. Het slechte, het goede doe ik. Maar zo werkt het niet. En je kunt niet zeggen van, de duivel is degene die al het kwaad bij mij doet. Dat is iets van onszelf, dat zit in onszelf. Je kunt niet zeggen van, het kwade komt alleen maar van buiten. Nee, het kwade komt van binnen. Heel helder. We hebben allemaal de neiging om het verkeerde te doen. Dat zit bij ons ingebakken. En als je zegt, ja, dat geloof ik niet. Nou, ga maar eens naar kleine kindjes kijken. Inderdaad, ik heb het er wel eens over op een doopgesprek. Klein kindje, nou, heel lief kindje. Doet geen kwaad. Maar op een gegeven moment wordt het een groot kind. En wordt het een puber en een mens, een groot mens. En een mens zoals we allemaal. En denk je, waar komt dat nou vandaan? Komt dat nou door de lucht? Zijn dat soort virus, kwaadvirussen, precies dergelijks die binnenkomen? Of kwaad bacteriën? Of zit het in hem? Dat zit in zo'n klein kind. Zo worden we geboren en je ziet het gebeuren. Kinderen worden groot. En wat wij waren, kleine lieve kindertjes, dat worden net zulke zondige mensen als wie dan ook. Dus is iets nou de schuld van de duivel of iets van jezelf? Aan de eerste plaats moet je zeggen van, dat is iets van mijzelf, dat zit in mij. Ik weet alleen wel dat er één iemand is die het geweldig vindt als ik in het kwaad val. Eén iemand die mij staat aan te moedigen om van dat koord af te vallen. En dat is de duivel. Maar God zegt niet van, geef dus duivel de schuld, maar kijk naar jezelf. En Jacobus zegt dat als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat door je eigen slechte verlangens. Want daar luister je graag naar. En ik denk, dat is helemaal waar. Maar die verlangens zorgen ervoor dat je zondigt. En zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Dus, verleidingen, verzoekingen, beproevingen. God wil dat je doorloopt. Eentje wil dat je valt. En het gekke is, dat is niet altijd de duivel, dat ben je zelf soms ook. De derde vraag die is van, hoe kan ik nou leren het stemmetje van de engel te horen? Nou, dat is wel vreemd, want dat stemmetje van de duivel, zei ik, van, dat zit niet zomaar op je schouder, dat zit in je. Kun je dat nou van dat engeltje ook zeggen, dat stemmetje van de engel, ook, dat zit in me? Nou, ik denk niet dat je dat zomaar kan zeggen. Van de stem van het goede zit automatisch in me. Nee, we hebben een geweten, hè? Een geweten. En dat geweten, dat wordt gevormd. Dat wordt gevormd door je afkomst, je opvoeding enzovoorts. Dingen die je meemaakt. Op een gegeven moment ga je leren wat goed en kwaad is. Dat je een ander moet helpen en dat dat Stef dus rustig dat pak, ik weet niet wat het was, aan Wilco kan geven. Hij is netjes opgevoed tenslotte. En zo gaat dat. Maar God liefhebben, werkelijk voor het goede gaan, dat zit niet in ons. Dat zit echt niet in ons. Daarvan kun je niet zeggen dat is zoals het kwaad in ons zit, zit ook het goede in ons. Het kwaad is iets wat in ons zit, het goede is iets wat je moet ontvangen. En dat is ook gelijk de volgende. Want hoe kan ik nou leren om de juiste keuzes te maken en sterker te worden? Nou, dat is in de eerste plaats dat je iets moet krijgen. Hoe kan ik nou leren om de juiste keuzes te maken en sterker te worden? Dat betekent dat je eerst bij God moet zijn. Als je zegt van ik ga proberen mijn best te doen om beter te worden, dan haal je alleen maar uit jezelf wat erin zit. Nou, er zit een hoop slechtigheid en er zit een hoop aangeleerd goed gedrag in. En er zitten misschien wel aardige dingen voor de rest in. Maar om de juiste keuzes te maken, om het spoor achter God aan te gaan, dat moet je krijgen. Moet je ontvangen. En dan moet je om bidden. Daar heb je twee handen voor gekregen. Dat is het eerste. Zonder gebed gaat dat niet. Zonder geschenk van God gaat dat niet. Maar hoe kan ik nou leren om de juiste keuzes te maken en sterker te worden? Hoe doe je dat nou verder? Nou, misschien ken je het verhaal van die twee honden. Iemand had twee honden. De ene was een hele grote hond, een mooie hond, een lieve hond. Nou ja, een lieve hond, een beetje een verwende hond. Maar hij deed het goed en hij was gezond. Prima. Had nog een hond. Kwam uit hetzelfde nestje. Was eigenlijk een tweeling, een broertje van dat andere hond, van die andere hond. En die zag er mager uit. Hij luisterde slecht. Was eigenlijk ongezond. Hoe zou dat nou komen? Hoe komt dat nou? Nou ja, dat is heel simpel. De ene hond, die kwam altijd. Als je zegt, wil je wat te eten? Dan kwam dat ene hondje. En die was altijd lief en aardig en die kreeg wat extra voer. Aardig klopje op zijn schouw, op zijn kop. En dat ging allemaal vanzelf. En die ander kwam nooit. Wat moet je nou doen? Hè? Hoe kan ik nou leren om de juiste keuze te maken en sterker te worden? We zijn eigenlijk van de gemakkelijke. Hè? Wat ons gemakkelijk lijkt, daar geven we ons alle aandacht aan. Wat is nou gemakkelijker? En ik verwijt het mezelf ook. Als je s'avonds thuis komt om nog even je smartphone te bekijken. Makkelijk, hoeven niet te praten. Het gaat vanzelf. Heel makkelijk. Wat is nou, dat doen we allemaal. Hè? We zoeken het gemakkelijke op. Of dat altijd het goede is. En het gekke is wat je de meeste aandacht geeft. Dus die dikke hond. Die mooie hond. Die goede, beste, brave hond. Die sowieso wel naar je komt. Ja, die groeit wel. Maar die andere. Die slechte hond zou ik zeggen, die magere, ongezonde hond, die moet je juist extra voedsel geven, die moet je extra aandacht geven. En zo werkt het, en zo is het met God ook. En dat is een heel raar beeld natuurlijk, maar eigenlijk is voor ons mensen, het is net omgekeerd als bij God, hè. God houdt van de wereld. God had zo lief de wereld, dat hij zijn zoon daarvoor over had. Maar voor mensen is het net andersom. En mensen moeten eigenlijk helemaal niks van God hebben. He, voor mensen is God zo iemand die je zegt, die hou ik op afstand. Die geef ik niet te veel voedsel. Daar zorg ik niet genoeg voor. Niet goed voor. Dat lukt me niet zo. Waar ik alle aandacht voor heb, is voor mijn dagelijks leven. Voor mijn vrienden, voor dit en voor dat en voor dat. Maar voor God vind ik lastig. Dus ik geef hem maar geen eten. Hij komt niet vanzelf als ik zo doe. Dan is God er niet gelijk. En ik voel hem niet altijd en ik merk hem niet altijd. En ja, als ik nou alles zou voelen en merken. En als er nou een engel in de kamer stond, net als vanmorgen bij Maria. Ja, dat zou ik wel geloven, maar het kost me zoveel moeite. Laat maar zitten. Hoe kan ik leren om de juiste keuze te maken en sterker te worden? Nou, in ieder geval dit verhaal bewust te zijn. Wie het meeste eten geeft, die blijft het meest gezond. En dan de volgende vraag. Hoe kun je het beste nou strijden tegen de duivel? Inderdaad. Hoe doe je dat nou? Je loopt op dat koord. Waar luister ik naar? En ik wil tegen de duivel strijden. Hoe doe ik dat nou het best? Nou, twee dingen in de eerste plaats. Dat je niet moet denken dat hij er niet is. Dat moet je zeker niet denken. Zodat je heel zorgeloos gaat worden. Dat je heel zorgeloos gaat worden. Dat je denkt van nou, hoe kan ik het beste vechten tegen de duivel? Nou, net doen alsof hij er niet is. Dat is heel dom. De duivel is niet overal. God is overal. Maar de duivel is er wel bij als jij wil je leven aan hem wil geven, aan God wil geven. Dus je moet niet denken dat hij er niet is. Je moet ook niet denken dat hij altijd en overal is. En dat je in alles een duivel moet zien. De Heer Jezus leert ons nergens angst te hebben voor de duivel. En er is iets heel slechts als je bang bent voor hem. Je hoeft helemaal niet bang voor hem te zijn. Je moet wel op je hoede zijn, dat is wat anders. Je moet nooit bang zijn voor de duivel. Hij is helemaal niet zo machtig. Tegen God kan hij niet op. En tegen de kinderen van God kan hij ook niet op. Maar hoe doe je dat nou? Nou, Paulus schrijft erover in Efeziërs 6... over die geestelijke wapenrusting. En hoe strijd je er nou? Oké, de beste strijden. Nou, zegt Paulus, dan moet je dat woord van God gebruiken. En dan bedoelt Paulus niet van, dan moet je een Bijbel pakken en daarmee de duivel slaan of zoiets dergelijks. Of dat je zegt van, nou, ik weet wel een mooi. Nee, weet je wat je moet doen? Die Bijbel leren kennen. God leren kennen. Weten wie hij is. En waar we het over hebben in de catechismus spreken. Hè? Dat je moet bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Als je weet wie God is. Als je weet wat zijn naam is. Als je weet wie hij is, wie hij voor jou wil zijn. Nou, dan word je sterk. Dat is het eerste. Weten wie God is, dat lees je hierin. Weten van, dat is het volgende, weten van wat zijn listen zijn. Hoe hij mensen te pakken krijgt. En soms moet je daar gewoon met elkaar over praten. Wat doe jij nou als jij verleid wordt? Wat doe jij nou als jij verzocht wordt? Wat doe jij nou als jij je oor laat hangen bij de duivel? Hoe vecht je daar tegen? Nou, daar moet je vooral met elkaar over praten. Nou, dus het tweede en het derde is, weer niet vergeten, het gebed natuurlijk. In de kracht van de Heilige Geest, zegt Paulus daarbij. Dus eigenlijk heel simpel. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat is het altijd en overal. Hoe kun je het beste strijden tegen de duivel? Niet zomaar de Bijbel lezen omdat je de Bijbel moet lezen, maar om daarin te ontdekken wie God is. En als je weet wie God is, ben je voor de duivel niet bang. Hoef je ook voor de duivel helemaal niet bang te zijn. Maar dan weet je ook wat zijn zwakke punten zijn. Maar dan nog eens concreet. Hoe doe je dat dan? Nou, dan moet je je ook wel heel erg bewust zijn dat er dus aan je getrokken wordt. Ik zei net van je moet niet denken dat hij er niet is en dat hij overal is. Maar je moet je wel bewust zijn dat er aan je getrokken wordt. Je moet je bewust zijn dat er om je gevochten wordt. Dat God er is, maar dat de duivel er is. Dat je blijkbaar dus ook heel belangrijk bent. En dat moet je heel bewust zijn. Mijn leven is niet zo onbelangrijk dat het zomaar voorbij kan gaan. Mijn leven is zo belangrijk dat de Heer Jezus zijn leven ervoor over had en dat de duivel zijn bestaan ervoor over heeft. En ja, en dat moet ik gewoon heel goed weten. Ik ben belangrijk. En wat moet je er vervolgens mee doen? Ja, ik kan niet altijd maar zeggen van, dit is een verleiding en hoe maak ik me nou sterk daarmee? Maar ik had het net over de Bijbel, hè. Het is wintertijd. En er is nog geen sneeuw gevallen. Maar ik weet het, ik heb het wel eens verteld volgens mij van die eekhoorns. Die in de herfsttijd, als alle nootjes van de bomen vallen, die op verschillende plaatsen bewaren. En er valt de sneeuw. En dan denk je van, ze weten ze nooit terug te vinden. Nou, het zou ons helemaal niet verbazen als wij onze fietssleutel af en toe wel niet kunnen vinden. Hoe moet een eekhoorn dan al die dingetjes vinden? Maar ze weten het feilloos. Ze weten precies waar ze alles hebben opgeborgen. En dat hebben ze gedaan in de herfst voor de winter. Hoe kun je nou het beste strijden tegen de duivel? Laat ik zo zeggen, dan kom ik toch weer bij die Bijbel terug. Hoe kun je nou het beste strijden? Door gewoon te zeggen van, hé, dat maak ik me nou eigen. En ik ga op zoek naar mooie dingen in de Bijbel die ik in mijn hoofd moet zetten. En als er een aantal teksten zijn in de Bijbel die ik moet weten, dan moet ik die weten. En als er een paar mooie liederen zijn, dan moet ik die weten. Want als er moeilijkheden komen in mijn leven, als de winter komt, als het mij niet meer lukt, als ik aangevallen word, dan weet ik zo enkele dingen te noemen. Dat deed de Heer Jezus ook. En toen hij verzocht werd door de duivel in de woestijn, wat deed de Heer Jezus toen? Hele verhalen houden tegen de duivel? Nee, hij noemde één Bijbeltekst. Die hij had opgeslagen. En in de winter, hoewel het heel warm was denk ik in die woestijn, maar in de winter van zijn leven, wist hij die zo op te noemen. En de duivel ging van hem weg. Je sterk maken in belangrijke dingen, in wie God is, belangrijke woorden. En de duivel zal van je wegvluchten. Niet denken dat je het wel even doet. Niet denken dat je het wel even kan, dat jij wel zo sterk bent. Maak je sterk in God. Nou. Ben je nou een... Hier moet hij staan. De eerste keer dat dit werkt. En niet helemaal werkt dus. Dat is een verwonderde vraag. Ben je een verrader als je niet naar het engeltje vraagt? Of naar het engeltje luistert? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik kan natuurlijk zeggen, nou, verrader ben je nog niet helemaal hoor. Je bent een heel lief kind. Een parel in Gods hand. En je mag allemaal wel eens foutjes maken en zo. Nee. Als je het zo vraagt, ben je nou een verrader? Niet mijn vraag, maar als het jullie vraag is. Ben je een verrader als je niet naar het engeltje luistert? Zeg ik, ja, dan ben je een verrader. Je bent soms een verrader van je naaste. Als je iets doet wat tegen je naaste ingaat, dan kom je niet op voor hem. Ben je gewoon een verrader van je naaste. Daar kun je een hoop mooie dingen over zeggen. Een hoop verontschuldigingen aanbieden. Net zoals Adam die zegt, ja, die vrouw die u mij gegeven hebt. Of die vrouw zegt, ja, die slang. Het is allemaal doorschuiven. Je bent gewoon een verrader. Een verrader van je naaste. Een verrader van God. Een verrader van de heiland. Die zijn leven voor je gaf. Dat is zo. Ik kan er niet meer van zeggen. Ben je een verrader als je niet naar God luistert? Ja. Dan kan ik er wel bij zeggen, dat is waar natuurlijk, dat Christus Jezus voor verraders is gestorven. Dat is natuurlijk zo. Ik ben wel een verrader. En dat kan vergeven worden, dat is wat anders. Maar het is niet het spoor wat God van je vraagt. En hoe doe je dat dan? Dat is de volgende vraag. Als het moeilijk wordt en als het over vergeving gaat. Hoe doe je dat dan? Dan weten we het wel. Dat engeltje zegt bij wijze van spreken. Zegt wat. En dat duiveltje zegt wat. Dat je lelijk behandeld bent en dat je er bovenop vliegt. En dan zegt de engeltje zegt van nou dat moet je zo niet doen. De duiveltje zegt nou sla er maar op. Maar wat zegt Jezus? Dat is de vraag. Want dat engeltje, dat mag je eraf schieten en dat duiveltje mag je eraf schieten. Wat zegt Jezus? Jezus zegt in de eerste plaats, als je zijn weg wil gaan, dan moet je 70 maal 7 vergeven. 70 maal 7 keer vergeven. Onbeperkt. Moet ik mijn broeder 7 keer vergeven? Vroeg Petrus aan Jezus. Nou, Jezus zegt niet 7 keer, maar 70 maal 7 keer. Dus als het dan over gaat, dan kun je zeggen van ja, maar het zit in me. Ja, oké, het zit in je. Maar als je vraagt, wat moet ik nou doen? Dan is dat het verhaal. En dat je daar tegen te vechten hebt, dat is wat anders. En dat moet je ook vooral. Er zijn er situaties, We komen er wel op terug als het gaat hebben bij de catechismus spreken over vergeven ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat er ook altijd iets in zit van ja, voor zover het van jou afhangt natuurlijk, moet je vergeven. Soms lukt dat ook niet, omdat een ander daar geen gelegenheid voor geeft. Soms moet je gewoon over dingen heen zitten in het leven, dat is ook zo. Je hoeft niet altijd op je strepen te staan. En soms is het ook onmogelijk. Soms heb je mensen, hebben soms zulke dingen meegemaakt, dat je zegt van ja, maar hoe kunnen ze dat nou ooit vergeven? Maar we zijn hier in de kerk. En we willen niet zomaar wat levenslessen hebben van hoe doe je dit en hoe doe je dat. Dat kunnen anderen veel beter. Maar het spoor van de Heer Jezus volgen. En dan moet ik denken, als het over deze moeilijke dingen gaat, aan die kerkvader Augustinus. Die zei iets heel fraais, iets heel bekends. Het is haast een cliché, maar het is zo heel erg waar. Hij zegt, dan moet je bidden. En zo moet je aan God vragen, geef alsjeblieft wat u van mij vraagt. En zeg me dan wat ik moet doen. Begrijp je? Geef wat gij vraagt, beveel dan wat gij wilt. Dus als God het me geeft, dan kan ik het doen. Als God het me geeft, dat komt niet uit mezelf. En dat engeltje zit niet op mijn schouder, of soms wel, maar dat zit niet in mijn lijf. Dat zit niet in mijn bestaan. Dat moet ik krijgen. En God kan mij geven wat ik moet doen. Als God tegen mij zegt van je moet je bekeren, dan denk ik soms van, dan denk ik vaak, hoe lukt me dat? Als God zegt je moet dat vergeven, dan denk ik, hoe lukt me dat? Als u het me nou eerst geeft in mijn hart, dan kan ik het. Nou, dat is het verhaal. Geef wat gij vraagt, beveel dan wat gij wilt. En dan het laatste. En dat is, ja, hoe zat het nou ook alweer met Levi en Simon? De een is de ander niet, is het thema, hè? Dat is ook zo. Levi en Simon. Twee discipelen van Jezus, toch wel. De ene had een bloedhekel aan de Romeinen. Letterlijk een bloedhekel aan de Romeinen. En de ander die maakte gebruik van de Romeinen. Stonden heel verschillend in het leven. Maar wat zegt de Heer Jezus? Volg mij. En ze worden zijn discipelen. We lezen voor de rest helemaal niks van hen. En wat ze precies gedaan hebben, weten we niet. Twee heel verschillende inslag van karakter, van mens. Van hoe ga je om met dit, hoe ga je om met dat. Maar ze zijn door Jezus gevormd. En dat zat niet bij hen van binnen. En er zei niet een engeltje van je moet dit doen en een duivel die zei dat niet van je moet dat doen. Die duivel in een eigen hart, die zei je moet geweld gebruiken of je moet je geld gebruiken. Er zitten dezelfde letters in. Maakt niet uit eigenlijk wat er in onszelf zit. Maar ze volgden de stem die van buiten kwam, van de Heer Jezus. En ze volgden hem. En ik zou zeggen van bij al die vragen die we hebben, van hoe kan ik nou leren om sterker te worden? Hoe kan ik het leren nou het stemmetje van de engel te horen? Hoe kan ik nou het beste strijden tegen de duivel? Ik zeg, je moet bij Jezus zijn. Hij moet je eigen worden. En dat heb je niet uit jezelf. Daar moet je naar zoeken. En dat, denk aan die honden. Dat moet je vooral voeden. Wat je zelf niet leuk vindt. Wat je zelf niet prettig vindt. Wat vanuit jezelf er eigenlijk helemaal niet in zit. Dan moet je juist extra aandacht geven. En je zult merken dat je het leven zult vinden. Amen. gaan samen danken en bidden en Mirte zal dat met ons doen.
Ik wil u voorgaan in gebed. Machtige hemelse Vader, wij willen u danken. Danken voor uw goedheid. U wilt er voor ons zijn, voor ons zorgen. Zelfs als we soms tegen u zijn, wilt u nog naar ons omzien. Dit wilde u ons zeggen in deze dienst. Wij willen graag voor u zijn, maar komen er vaak achter dat we ook zo vaak tegen u zijn. En toch zegt u, ik wil voor jou en u zorgen. Je nemen zoals je bent met al je zwakheden. Maar u vraagt van ons wel om de keuze voor u te maken. Echt voor u te kiezen. Echt voor u te gaan. En iedere dag voor uw keuze, de keuze voor u te maken. Dan zegt u, ik geef je genade door mijn Zoon Jezus Christus. Heer, wij willen u bidden voor de onrust in deze wereld. Wilt u vrede geven in de wereld? Wilt u zijn met alle wereldleiders en de keuzes die zij maken? Wilt u zijn met onze vervolgde broeders en zusters in alle werelddelen? Geef hen vast vertrouwen in u. En wilt u hen met uw armen omarmen, zodat zij mogen weten dat u hun verlosser bent? Heer, wilt u zijn met uw kerk ook in ons land, stad en in onze eigen gemeente? Geef dat we op de juiste manier kerk mogen zijn in onze eigen gemeente. Wilt u zijn met de zorgen die we hebben? Met eenzaamheid, met ouderdom, als het niet altijd mee zit. Wilt u zijn met alle verenigingen, van jong tot oud? Mogen we alles doen voor u als trouwe Vader en voor u als verlossende Jezus Christus. En wilt u met uw Heilige Geest ons hart overspoelen, omdat we het niet alleen kunnen, maar u dagelijks nodig hebben in ons leven. Heer, wilt u in ons midden zijn als we straks als jeugd de dienst na mogen bespreken? Wilt u anderen veilig thuis brengen en een gezegende zondagavond geven? Ga met ons in de komende week naar school, studie, werk of in het gezin. Heer, wij hebben dit niet verdiend, maar wij mogen weten dat u naar ons omziet en er voor ons wilt zijn. Dat alles in Jezus' naam. Mogen wij zo samen bidden, zoals Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de eeuwigheid tot in eeuwigheid. Amen.
We gaan zingen met elkaar. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. En daarna beleiden we ons geloof en dat zal Hij die met ons doen. En ons laatste lied is, we gaan op weg met een brandend hart. Thank you.
wil nu graag de geloofsbelijdenis voorlezen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Vandaan. We blijven hier in de kerk of we gaan weer naar huis. Mag u Gods zegen meegeven. Ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Amen.